Je schreef ergens dat het helpt om korte zinnen te gebruiken.
Ja.
En nu denk ik erover nadenken. Hoe kan ik mijn vragen nog korter over de bühne krijgen? Waarom is dat?
Mensen die korte zinnen gebruiken, die klinken gedecideerd.
Punt.
Punt. Ja, ja. Volgende vraag. Ja. Ja.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denk Tank, de podcast van Denk Producties. Mijn naam is Remy Ludo Gieling. Naast mij zit co-host en oprichter van Denk Producties, Hans Jansen. En te gast is de autoriteit op het gebied van overtuigen, stem en invloed. En auteur van onder meer de bestseller IJsverkopen aan Eskimo's, Pachel van Goetem. Pachel, welkom in de podcast.
Dankjewel, Remy.
Hans, allereerst altijd aan jou de vraag. Wanneer werd jij voor het eerst overtuigd door het talent van Pachel?
Nou, dat is echt al heel lang geleden. Dat was denk ik nog in de gulden tijd. Ja, toch? Of niet, Pachel? Ja, dat is heel lang. Ik denk al geleden. 15, 16 jaar geleden. Wat ik gaaf vind aan, we werken al heel lang samen. En je hebt in het leiderschap en in de beïnvloed heb je mensen die verhalen delen en die tips geven die je echt even helemaal jezelf moeten vernieuwen. Waar je echt even terug moet naar de kern, et cetera. Maar wat opvalt altijd bij de seminars van Pachel, is die zijn zo how-to, dat je echt denkt, ja, maar A, dit werkt en dit wist ik niet. En B, dit kan ik gewoon nu meteen gaan doen. En daarmee is het echt een waardevolle toevoeging aan wat wij doen. Het is altijd onderbouwd op theorie, uit psychologie, tot theaterwetenschap en toe. Maar echt dat mensen denken, ja, potverdikkie, had je dit 10 jaar geleden gezegd, dan had ik die vergadering voortaan altijd geruled. En dat is super tof.
Pachel, je bent van origine stempatholoog. Wat doe je dan precies?
Ja, het is een vrij obscure studierichting. Mensen kijken meestal enorm verbaasd als ik zeg wat ik gestudeerd heb. Het is een vrij doctoraal aan de Universiteit van Nijmegen. En ik heb daarnaast psychologie en communicatiewetenschappen als specialisaties gedaan. Omdat ik gefascineerd raakte door wat is dan kennelijk wat mensen overtuigend vinden. En dat kan dus iets zijn met stem, spraaktaal. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die mensen overtuigend maken.
Je bent wetenschapper van origine, gewerkt voor de Radboud Universiteit, UMC Groningen. Je deed onderzoek naar overtuigen. Hoe deed je dat precies en waar ging dat lampje branden?
Het interessante was dat ik kwam dus vanuit de medische hoek. En in Groningen was dat eerst. En ik weet nog dat heel goed dat Harm Schutte, dat was de foniater, ook weer zo'n niche beroep. Dat is dan zeg maar een KNO-arts die zich bezighoudt met stem. En hij deed onderzoek samen met een Deense professor. En hij onderzocht, wat maakt nou heesheid? Nou, de rest van mijn studiegenoten waren eigenlijk al afgehaakt op het moment dat... maar ik was juist...
Heesheid,
en toen dacht van,
hé,
dit is toch interessant. Precies. Toen dacht ik, oh, maar nu gaan we dus echt aan de stembanden kijken. Wat maakt dan heesheid? En ik raakte ook gefascineerd. Dan ben ik dus weer in Nijmegen verder gaan met onderzoek. Wat is dan de psychologie daarvan? Als je dus hees praat, oh, dan komt dat kennelijk heel anders over. Dus vanuit de medische kant, hoe komt dit allemaal tot stand? Zo'n stem enzovoort. En waar moet je op letten? Dat is dan weer de pathologie van de ziekteleer ervan. Ben ik dus nog verder gegaan in Nijmegen om te ontdekken ook, wat is de invloed van stem? Nou, toen ontdekte ik dat bijvoorbeeld als je je stem laag gebruikt, dat je dan meer als autoriteit overkomt. Zoals als je hees klinkt, dat je dan heel boeiend bent kennelijk voor mensen. Maar als je laag praat, klink je ook volwassen, vinden heel veel mensen. Nou, heel weinig mensen willen graag volwassen klinken. Of gezond, dat is ook zo'n attributie. Maar overtuigend zijn en autoriteit klinken, ik dacht, hey, dit is toch wel interessant. En vanuit de medische hoek wist ik, ja, dat kan je dus leren. Je kunt mensen leren om hun stem anders te gebruiken. Nou, daar was dus de kiem gelegd voor mijn aloude fascinatie. Als kind al dacht ik, hoe is het toch mogelijk dat sommige mensen dingen voor elkaar krijgen waar anderen niet eens aandacht krijgen. En dat ken jij natuurlijk niet, Remy, uit eigen ervaring. Maar ik zei dan bijvoorbeeld in mijn eerste baan, zei ik wel eens iets. En dan reageerde niemand. En dan zat Hans naast mij, die zei dan hetzelfde. Of jij. En dan zit hij weer ademloos te klappen.
Iedereen, dacht applaus, ik, dat wat moet geweldig gewoon, idee.
Ja, hoe kan dit? Hoe is het toch mogelijk? Je hoort wel eens mensen soms echt de meest totale kwatsch vertellen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat daar de handen voor op elkaar komen?
Maar wat was dan de reden dat ze toen niet naar je luisteren? Want tegenwoordig hangen ze aan je lippen
nou,
in die zalen.
Het blijft een constant worry. Ik denk dat ik het nu beter begrijp. Kijk, ik was als kind heel erg verlegen. Als ik wat zei, niet zoveel. En als ik wat zei, dan begrepen mensen niet zo heel goed waar ik het over had. En dat zijn ook precies de mensen die vaak naar mij toe komen. Die geweldige ideeën hebben, maar die dan heel bescheiden zijn. Of mensen die heel abstract vertellen. He, ik noem als voorbeeld Job Cohen. Echt denkt briljant. Maar als je hem een onderwerp geeft, dan haken we meestal in 5 seconden af. Omdat het moeite kost om hem te volgen. Nou, dus is een van de belangrijkste tips van de mensen voor mensen die bij mij komen. Dat zijn dus zeer geleerde mensen. En strategische denkers, vernieuwers. Dat je denkt, oké, waar zit nou de bottleneck? En dat kan wel eens zijn omdat je veel te abstract bent voor mensen. Wat ik nu doe bijvoorbeeld ook best niet zo overtuigend. Omdat het een heel lang en complex verhaal is, zeg maar. Je kan ook denken, nou, Pascal, kom eens een keer met een tip. Weet je wel, dus dit is precies maar de handicap die ik zelf heel goed kan. Ik heb mezelf als de... Ik heb begrepen dat Leo Beenhakker niet al te geweldige voetballer was, maar wel een geweldige coach. Ik heb wel eens gedacht, misschien ben ik dan de Leo Beenhakker van het overtuigen.
Ja, dat is een mooie precies. Ja,
en
ik
weet precies waar het misgaat.
Ja. Waar ik me ook wel even over moest nadenken. In hoeverre spelen accenten hierbij een rol? Want je komt zelf uit Twente, weet ik toevallig.
Oh ja, dat kan toch nog.
Maar het is niet meer te horen. Heb je dat dan expres afgeleerd ook?
Dat is grappig. Mijn ouders spreken zo. In Twente wordt er zo gesproken. Je kent het wel van Ilse de Lange. Hè? Ik kan beide. Omdat ik met kinderen omging die natuurlijk boerderijen woonden. Dus ik kan heel goed Twents. Kan zelfs Twents dialect. En toen ik 13 was, weet ik nog heel goed. Op middelbare school kwamen er 2 kinderen bij ons in de klas. Ik zat op het VWO in Hengelo. Ook wel bekend als Hengelo.
Hengelo. Goed.
En die spraken heel anders. Die spraken meer zoals ik nu klink. En ik dacht, dat klinkt hip. Dat wil ik ook. Dus ik heb mezelf dat zo min of meer aangeleerd. En daarna kreeg ik er gelol in om het op mijn stem op verschillende manieren te gebruiken. Dus met een accent, zonder een accent. Gewoon om te zien als een spel eigenlijk.
Toen was het zaadje misschien wel geplant.
Ja, eigenlijk als je dan achteraf de dots bij elkaar brengt. Dan,
hoe zou je de stem van Hans typeren? Hij heeft ook al een kenmerkende stem.
Hans, de eerste 2 zinnen van het Wilhelmus. Dan kan ik even daar helemaal de analyse in.
Oké. Okay. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Ten vaderland getrouwen. Ik ben ook Limburger van vroeger. Hè? Ja. Maar het is ook wel grappig. Ik heb ooit bij een blindenkrant gewerkt. Dus aanhalingstekens was vrijwilligerswerk bij de KU Nijmegen. En het leek me wel leuk. Hè? Je hebt, op de universiteit krijg je elke donderdag komt het KU-nieuws uit. Dus dat zal nu het Radboud-nieuws heten. En er waren over 10 blinde studenten. En die kregen dat op cassettebandjes. En er waren 3 mensen die dat inspraken. En ik deed dat ook. En kreeg 10 gulden voor een hele ochtend. Dus dat was ook mijn eerste podcast. En ondanks dat het gratis was, kregen we toch wel klachten over die Limburger. Die het hele tijd had over Toddeme. 3, Toddeme, 4. En uiteindelijk heb ik daar wel, eigenlijk daardoor moeten proberen om eigenlijk, net zoals jij zegt, het iets ABN'er te maken zonder dat je meteen je roots wil verliezen. Want dat is denk ik bij jou, dat lijkt me een interessante kwestie. Je wil niet toneel spelen, maar je wil tweaken zodat het overtuigender wordt. Hoe vind je dat?
Als we het over accenten hebben, dat is natuurlijk volstrekt arbitrair welke dingen we daarvan vinden. Hè, dus, laat ik zeggen, een accent is eigenlijk pas een accent op het moment dat het niet is wat wij waarnemen als ABN. Ik doe nu met mijn handen in de lucht. Hè?
Dus ertussen.
Ja. Dus je kan zeggen dat, zoals de nieuwslezers, dat is eigenlijk wat we als neutraal ABN ervaren. Ja. Hè? Nou, inmiddels kan je zeggen, dat is vroeger altijd geweest waar de heersende klasse zich vestigde. Dat is altijd vroeger natuurlijk midden in het gebied. Dus wat wij nu als neutraal ABN ervaren is, zeg maar, het Goois. Omdat dat is waar de heersende klasse zich ooit heeft gevestigd. Als Nederland groter was geweest dan dat het ophield bij Brabant en Limburg. Stel je voor dat ook Frankrijk bij Nederland had gehoord. Dan was misschien wel het Limburgs het ABN geweest.
Dan had ze groot geluk gehad.
Ja. Dan had jij gewoon midden in de roos geschreven. Dus die associaties, die horen gewoon, dit is toch arbitrair. Maar wat blijkt dan? We doen onderzoek, gaat als volgt. We laten iemand spreken op een bepaalde manier. En proefpersonen gaan dan blind, die horen die stem. Die gaan dan scoren hoe zij denken dat deze persoon eruit ziet. Ja. Wat het voor type is. Ken je dat wel? Dat je radio iemand hoort en dan heb je daar een beeld bij. Hè? Is dit nou Edwin Evers? Zie je dan later of weet ik niet. Nou.
Deceptie soms.
Enorme deceptie, ja. Nee, dat kan inderdaad. Maar de grap is dat het heel vaak niet overeenkomt met het beeld dat we hebben. Mm-hmm. Maar, en hier was mijn zaadje dus geplant om überhaupt dat onderzoek te doen. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is heel hoog. Met andere woorden, mensen vinden op basis van een stem heel erg hetzelfde van Hans. Mm. Of heel erg hetzelfde van iemand met een bepaald accent of met hoe je stem gebruikt. En,
hebben zakelijke professionals er last van, denk je?
Nou, ik heb wel eens een vrouw gehad, een advocaat uit Volendam. En zij had echt zo'n hele lekkere, zingende Volendamse tongval. En dan heb ik... Kijk, als je naar een logopedist seks zou gaan, dan zou die je kunnen leren, dat kan ik natuurlijk ook, om helemaal accentvrij. Nee, dat hoeft niet. Als jij met je vrienden op de dijk staat, doe dit vooral. Maar de scherpe kantjes er een beetje af als jij, zeg maar, op de Zuidas... dan kan het net helpen.
Ja. Even nog even terug naar Hans. Zijn stem. We waren nog niet klaar namelijk met hem fileren.
Ja, Hans, ik dacht dat ik er mooi onderuit was gekomen.
Ja, waarom heb ik überhaupt ben ik ooit met Hans gaan samenwerken? Naast zijn ongebreidelde enthousiasme. En fantastisch om met hem ideeën te maken. Zijn stem is natuurlijk inderdaad licht tongval Limburgs. Zo heb ik net als andere Nederlanders. Dan denk ik, ach, nou, hier is het veilig. Hier is het warm. Het is heel gezellig met Hans.
Een soort sympathiefactor
enorm. Je wordt meteen een enorme vriend. Ja, through the roof, ja. En een andere is dat jij ook dat heesje hebt, zeg maar, wat ook Bill Clinton en Bram Moskowitz en Eva Jinek hebben, waardoor we denken, oh, boeiend.
Vertel meer.
Hier, dit is een hypnotiserend effect. En dan heb je ook nog een heel enthousiast, zit meer in je hogere bereik, hè? Net als Jesse Klaver en Pechtold en Umberto Tan en Linda de Mol, waardoor we denken, oh ja, dit is een heel vriendelijk, sympathiek, warm. Dus alles aan jou is warm en boeiend. Nou,
een vriendelijke limbo, dat is wel mooi.
Dat is wel fijn. Even complimenten zo meteen. Kunnen we de week vervolgen. Ja. En je moet zelf binnenkort ook het podium op om te gaan praten over evenementen. Dat doe je ook steeds vaker. Leg je dan ook nog een beetje op hoe je dat brengt, hoe je het uitspreekt, je intonatie, oefen je het?
Nou, ik probeer vooral, het nadeel van enthousiasme is dat je net even te hard gaat en te snel. En ik ben natuurlijk de meest overtrainde sprekers aanhoorder van Nederland. En wat die mensen heel goed doen, is het dusdanig kunnen uitleggen alsof ze het voor het eerst aan iemand vertellen. Mm-hmm. Ook als je het voor de 68e keer doet. En dat even terugschakelen en inderdaad echt even de tijd nemen om het goed, helder en wel overwogen te presenteren, daar moet ik mezelf altijd eventjes op afremmen.
Nou, je doet het nu wel heel goed.
Het is nu bewust.
Ja, maar het is natuurlijk veel meer dan stemmen, Remy. Dus dit was voor mij de start. En toen dacht ik, oh ja, maar dit is natuurlijk nog veel meer dan stem. Dus toen verder psychologie en communicatiewetenschappen. En daar is wel een heleboel over. Ik dacht, ja, maar wacht even. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben dan meer aandacht dan anderen. Hoe komt dat dan eigenlijk? Er zijn mensen die denken, ja, weet je, je hebt het of je hebt het niet, charisma. Dus dat wilde ik snappen. Wat is dat dan? Maar ook, wat gebeurt er nou in hersenen? Want als we overtuigd raken, wat verklaart nou dat we soms wel ontvankelijk zijn voor iemand en waarom soms niet?
En wat gebeurt er in die hersenen?
Nou, wat er eigenlijk moet gebeuren is dat we voor die hersenen van diegene of die groep in het bijzonder iets representeren wat die hersenen verwachten. Wat ze logisch vinden, wat ze denken, ja, dit klopt, zo moet een arts doen. Of zo moet mijn vrienden doen. Dan kunnen we ons openstellen voor die persoon. En als dat gebeurt, hè, als wij ons openstellen, dan is eigenlijk dus een paar plekken in de hersenen die zijn aligned, dat wij ons ontspannen en denken, ja, nou, als jij dat zegt, dan ga ik daarvoor openstaan. En dat is dus nodig om een boodschap überhaupt, dat mensen zich daarnaar willen luisteren.
Hoe kunnen luisteraars dat toepassen in hun werk? Want ik kan me voorstellen, die zitten misschien zo meteen of morgen in een vergadering. Die willen graag een punt maken. Of die zitten met een leidinggevende. Die willen ze overtuigen dat er meer budget nodig is of meer mensen.
Ja,
Hoe kunnen ze jouw tips en trucs toepassen in de praktijk?
Nou, dus een eerste stap zou kunnen zijn dat je je realiseert, voordat ik überhaupt nu met de inhoud kom, is misschien handig om even te kijken, hoe zitten we erbij? Weet je wel, is de ander aandachtig of heeft de ander nog iets nodig, waardoor hij of zij zich ontspant en kan luisteren wat ik te zeggen heb? Dus hoe kom ik nu over? Hoe is de sfeer? Is de ander ontspannen of heeft dat nog wat nodig?
Zit hij op zijn smartphone nog steeds te kijken?
Precies, ja. Ja. En wat is dan nodig? En als je zegt, even centraal. Dat werkt meestal niet zo.
Ik heb gisteren wel gezegd tegen mensen, eventjes de laptop dicht als het even kan.
Ja. Dat is wel heel streng. Ja. Nee, maar precies, afhankelijk van. Je hebt natuurlijk veel macht, dat helpt ook weer.
Dat waren mijn bazen.
Nee, maar het is goed om te weten, wat zijn de best practices? Dat is, naast dat mensen soms handig vinden om te weten, wat is dus de hefboom? Hoe komt het? Hoe kan ik de hersenen van anderen zo activeren dat ze ontspannen bij mij? En de tweede is, de best practice ben ik gaan bestuderen van zeer overtuigende mensen. Van zeer overtuigende organisaties, van zeer overtuigende boodschappen. Dus vanuit de retorica, maar ook zijn we gaan kijken, wat doen dan die mensen die anderen kennelijk op het puntje van hun stoel krijgen en daardoor ontspannen raken. En dat is soms onthutsend simpel. Je kan niet waar zijn dat dit werkt, dat mensen dan ineens wel snappen wat ik zeg.
Heb je een voorbeeld hoe dat dan in de praktijk eruit kan zien?
Ja, er zijn legio voorbeelden. Ik zit nu te denken aan een van de allerbeste tips. Die heb ik ooit gekregen van een Britse acteur. En dit is een podcast, dus we kunnen niet voordoen, maar dit kan iedereen nu zo meteen voor de spiegel oefenen. En deze man die vertelde mij, yes, we train very young actors to play Macbeth or Hamlet or Lady Macbeth. Dan moet hij er natuurlijk een zekere gravitas krijgen. Hè? Zo'n jonge acteur moet dan ineens heel gewichtig klinken. Mm-hmm. Als een staatsman of staatsvrouw. Nou, dus ik zou dan denken als leek, nou, dan moet je de psychologie in. Wat gaat er door Lady Macbeth heen of zo? Weet je wel? Nou, no such thing. Hij zei, oh, it's really, really simple. You just ask them to keep their head still while they speak. Oké, is het dat simpel? Ja, zo simpel is het.
Je hoofd stilhouden
terwijl je wat zegt. Is voor de spectator, zeg maar, krijgt dan ineens alles wat je zegt. Ik doe het nu even voor. Hè. Dus knikken is Lady Di, is David Cameron, is Jesse Klaver. Knikken is, zijn we het allemaal eens? Dat is heel erg om meer contact te maken voor vriend. Mm-hmm. Hè, dus als je meer sympathie wil, dan is knikken juist heel geschikt. Maar als je meer autoriteit wil, dan is het juist handig om te kijken. En neem Angela Merkel, Winston Churchill. Nou, die mensen, het is net of
een
hoofd zit. Donald Trump, die nooit komt daar een knik. Dus dat maakt op een of andere manier in ons hoofd als luisteraar, klinkt dat ineens heel, het ziet het er heel gewichtig uit. Nou, het is voor mensen die heel aardig zijn, bijna niet te doen. Probeer het eens uit. Maar er zijn mensen die dus in een vergadering zitten, die komen misschien wel met een ontzettend onnozele gedachte, maar dat andere denken, nou, dat ziet er toch wel heel indrukwekkend. Hè? Dus als we dan niet helemaal luisteren naar de inhoud, wat dus vaak niet gebeurt, dan denk je, dit klinkt indrukwekkend. En dat is maar één voorbeeld.
Dus als je ook denkt, misschien een collega in je hoofd neemt, waarbij je denkt van, nou, wat een vervelende gast. Als je erop gaat letten dat hij tijdens vergaderingen nooit instemmend aan meeknikken is, maar stoïcijns.
Zou zo kunnen. En dit is natuurlijk maar, het klinkt nu net alsof dat alleen maar daarvan afhangt. Natuurlijk niet, want het begint natuurlijk pas op het moment dat je de aandacht hebt. Hè, en dan moet je nog gaan praten op een manier die mensen snappen.
Ja.
Maar ik kan het bijna niet verdragen dat iets als je hoofd stilhouden ertoe zou doen. En toch is dat dus de robuuste werkelijkheid waarin we allemaal te dealen hebben. Dat je misschien een waanzinnig idee hebt. En dat dat niet gehoord wordt. En wat mij betreft, Remy, ik heb mij ten doel gesteld, dat zou mooi zijn, dat alle goede ideeën in deze wereld gehoord worden. Het had maar een haartje geschild dat de relativiteitstheorie van Albert Einstein nooit wereldkundig zou zijn geworden. Dat weet je natuurlijk. Hij is in 1907 afgewezen door de Universiteit van Bern. Mm-hmm. Ze vonden zijn theorie te artistiek en niet zozeer academisch. Nou is dat wel weer goed gekomen en daar is na een jaar toch aangenomen als lecturer. Maar voor hetzelfde geld had hij de boel in de wil gehangen en dacht hij, ik ga lekker tuinieren. En dan was het nooit tot. En dan denk ik, hoeveel ideeën in deze wereld zijn er die wij nooit horen? Omdat degene die ze bedacht heeft, denkt, nou ja, wie zit hierop te wachten? Of ik ben alweer met iets anders bezig. Of is te bescheiden of te abstract. En dat is het geweldige idee. Op het moment dat mensen weten, oh, maar het zijn een paar hele simpele handvaten. Als ik die inzet, word ik wel begrepen. Zonder dat ik eerst moet gaan zwemmen met dolfijnen of in therapie moet. Weet je, zo, kan je er gewoon iets inzetten waar je denkt, oh, maar dit is een best practice van overtuigen. Als ik het zo doe, word ik ineens begrepen. En dan is een hoofd stil. Ik vind echt, het is te irritant voor woorden dat zulke dingen ertoe doen. En die doen er dan toe. Ik denk, nou, laat mij maar lekker nerdy dingen onderzoeken. En dan komen mensen bijvoorbeeld naar een lezing of naar een seminar van Hans. Het is fantastisch, want Hans geeft mij natuurlijk alle ruimte om de meest idiote oefeningen en de meest idiote inzichten te delen met mensen. Denken, ongelooflijk. Ik heb nu een oefening gedaan van 2 minuten. En dit ga ik gewoon vanavond nog inzetten om huisgenoten en morgen in een vergadering. En het is, we hebben, ja, het is ontzettend lollig, toch, ja, Hans? We hebben ongelooflijk lol in die seminars. Dat mensen denken, het kan het zo eenvoudig zijn. Het is niet behappen.
We gaan zo meteen even naar een paar stellingen toe die we voor je hebben bedacht. Dilemma's, duivelse dilemma's. Ja. Maar laten we nog even 1 tip dan doen voor de luisteraar die nu in de auto, denk ik, dat de podcast veel geluisterd wordt, zou kunnen doen. Eentje die je meegeeft op je seminars.
Nou, wat heel belangrijk is voor overtuigen, als je dan 1 keer de aandacht hebt en je bent in hun ogen iemand die credible is, hè, die een autoriteit is, of die sympathiek is, of die cool is, dan is het goed om je te realiseren dat om mensen mee te krijgen met een nieuw idee, dat het niet zozeer gaat over het oplepelen van je eigen argumenten, de dingen die jou zelf hebben overtuigd, maar dat je bedenkt, wat staat er ander eigenlijk nog in de weg om het mee eens te zijn? Dus stel je voor, je zou iemand willen laten stoppen met roken. Ik weet niet of er roken nog 3 mensen in Nederland hoor, maar stel. Of het is jezelf ooit overkomen. Je weet het niet. Nou ja. Welk argument gebruiken wij in de regel iets als gezondheid? Dat wisten we nog niet. Nou, nee, dus het heeft dus geen zin om mensen uit te leggen dat het niet gezond is. De vraag is niet zozeer waarom stop je niet met roken. De vraag is eigenlijk, waarom rook je nog als je weet dat het ongezond is? En dan kan het zijn dat mensen dan pas echt, dat is next level, dan overtuigd. Dat je bedenkt, wat staat de ander nog in de weg? En dat kan bijvoorbeeld zijn dat mensen denken, oh, het is gezellig. Of het geeft mij even een momentje van pauze idee, mag ik nu even stoppen? En dan moet je dus in je argumentatie moet je bedenken, oké, hoe heb ik daar een alternatief? En dat is...
Mag je dat ook een vraag aan mensen? Mag je dan die vraag ook stellen? Van waarom rook jij nog terwijl je weet wat het allemaal...
Nou, dat is volgens mij echt overtuigend. Dat je gewoon met de ander in gesprek gaat en de ander serieus neemt. En niet probeert te overdonderen met jouw argumenten. Dat werkt dan maar tegen je. Dat vind ik ook mooi. We hebben ooit, Hans en ik hebben ooit Erika Terpstra ik wou zeggen overtuigd, maar ik bedoelde geïnterviewd.
Ja, wel overtuigd. Overtuigd dat ze...
Hans heeft haar zijn magic, hè? Met die stem natuurlijk. We hebben aan haar ook gevraagd, wat is jouw gouden tip? En zij zei in het verlengde hiervan, zei ze, stel je staat met iemand te kijken naar een bak water. Jij vanaf de ene kant en de ander vanaf de andere kant. En je zet daar een rietje in. Dan breekt het water op een bepaalde manier. En dan kan je eindeloos soebatten. Wie heeft er nou gelijk? En zegt maar, als je nou eens bij de ander gaat staan en kijk je mee en zeg je, ja, jij hebt ook gelijk, maar we kijken op een andere manier naar. En dat is denk ik ook een mooie, je kent het vast wel, dat is de Buridan's Donkey. Ja, dat is zeg maar de paradox van de ratio. Je komt er met ratio alleen niet uit. Ja, dat is het klassieke verhaal van Buridan, die zei, oké, dan heb je hier een ezel en links en rechts staan precies dezelfde balen hooi en die zijn op ratio echt even groot. En de ezel verhongert omdat hij op ratio niet kan kiezen. Nou, dat is eigenlijk, soms heb je dus meer nodig dan net alleen die raad.
Hans, we gaan door naar de stellingen.
Mooi man, ik heb ze hier voor me. Pascal, daar ga je. Ik heb ze voor je. Je mag gewoon antwoord geven en onthoud er eentje, of misschien wel 2, waar je eventueel nog toelichting op wil geven. Ze zijn niet heel gênant hoor, dus het valt best wel mee. We maken het groter dan het is. Daar gaan we. Te hoog of te laag? Je kiest er 1.
Te hoog.
Te hard of te zacht?
Te hard.
Azië of Amerika?
Amerika.
Tesla of Volvo?
Volvo.
Spreken of zwijgen?
Spreken.
Verbaal of non-verbaal?
Verbaal.
Oké. Okay. Michel of Barack? Ja, die moest erin.
Barack.
Business of wetenschap?
Nee, Michel toch.
Okay. Ja?
Ja, 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 nee.
Business of wetenschap, Michel.
Wetenschap.
Luisterboek of hardcopy?
Hardcopy.
Lezing of masterclass?
Oh. Masterclass.
Inhoud of intonatie?
Inhoud.
Vriend of voorbeeld?
Vriend.
Winkel of webshop?
Winkel.
En expert of generalist?
Expert.
Expert.
Ik vond spreken of zwijgen wel opvallend. Daar moest je echt even over nadenken.
Ja, en ik hou eigenlijk heel erg van zwijgen. Maar ik heb toch gekozen voor spreken, omdat ik zo hoop dat mensen met hun goede idee naar voren. Dit klinkt weer heel erg EO, maar, ja. Maar het is ook wel heel fijn als mensen vaker hun mond houden. Dat is een van de mooiste dingen die ik geleerd heb van Marshall Goldsmith is, weet je wel, de handicap van dat je de hele tijd maar tips en ideeën en feedback wil launchen. Weet je, hou eens in godsnaam.
Wees een keer stil.
Ja. Eigenlijk ben ik daar stiekem natuurlijk erg voor, maar omdat ik, ja, nou goed, ik heb het al gezegd.
Hey, even terugkomend op het idee, hè? Je zegt, eigenlijk wil ik mensen met een goed idee het podium geven dat het idee en daarmee ook wel de persoon verdient.
Ja.
Zijn mensen met een idee, hebben die dezelfde handicap steeds? Is juist de vloek van de kennis te groot of zie je nog meer dingen waardoor mensen toch niet het podium krijgen dat ze verdienen?
Ja, ik denk dat er verschillende factoren een rol spelen. Er zijn veel mensen, kom ik tegen, die gewoon heel erg druk zijn en alweer met andere ideeën bezig zijn. Maar meestal is het zo, het zit in hunzelf, hè, dat we denken, ja, wie ben ik nou helemaal? Ach ja, hier zit de wereld helemaal niet op te wachten. Maar stel dat je wel de moed opvat en je komt met je idee, dan kan een handicap zijn dat er andere agenda's zijn. Andere mensen willen ook hun plasje doen of hun idee lanceren. En een van de allergrootste handicaps in het mensen meenemen in een nieuw idee is, en hier gaat het nieuwe boek over, Changing People's Minds, is dat mensen natuurlijk helemaal niet van mening willen veranderen. Mm. Want wij leren ook dat je ontzettend loser bent als je van mening verandert. Wat ben jij nou voor? Hè? Dus liegen en draaien staan in onze zelf equivalent. Dus dan kan je een briljant idee hebben, maar dan heb je meer nodig dan alleen dat je met je exotische plan komt. En wat ik doe bijvoorbeeld is, we hebben gekeken wat zijn dan mensen die zeer overtuigend zijn. En die verdelen we dan in drieën. En dat noem ik dus de stijlen van overtuigen. Je bent of een autoriteit in iemands ogen. Of je bent sympathiek, hè, een vriend. Of je bent cool, een voorbeeld noemen we dan. Dus autoriteit, vriend of voorbeeld. Nou, kom je met een vernieuwend idee, dan zien mensen je misschien wel als een voorbeeld. Oh, wat gaaf.
Elon Musk. Met zijn Cybertruck.
Ja. Maar het hebben van een briljant idee kan heel snel niet serieus worden genomen. Ja, heb je hem of haar weer met een stokpaardje. Of dat mensen denken, nou, ze worden jaloers of ze nemen je niet serieus. Hè. Mensen die buiten de groep vallen, die kunnen rekenen op jaloezie of weerzin of worden uitgelachen. Nou, dan heb je dus aan autoriteit niet genoeg. Dat wij Elon Musk serieus nemen, dat hij zegt, we gaan naar Mars. Nou, dat we hem niet uitlachen, dat is ook omdat hij mensen aan zich weet te binden. Dus dat hij ook een vriend is in onze ogen. En dat hij ook een autoriteit heeft. He can back his plans up. Met de god, wat de hele tijd Engels te doen. Dat is om interessant klinken.
Ja,
okay. Ook een tip. Oh, ja. Wil je graag interessant gevonden worden? Ja. Gooi er ook een paar hippe Engelse termen in.
Ja, zeker. Awesome, ja, dank je. Nou ja, dus hij kan het ook onderbouwen. En hij heeft de autoriteit om ons dat laten geloven. Dus ik geloof dat het goed is om die stijlen te combineren.
Een andere tip die ik las, sorry dat ik je onderbreek, Hans, is je schreef ergens dat het helpt om korte zinnen te gebruiken.
Ja.
En nu denk ik nog over nadenken, hoe kan ik mijn vragen nog korter over de bühne krijgen? Waarom is dat?
Mensen die korte zinnen gebruiken, die klinken gedecideerd.
Punt. Ja, volgende vraag.
Ja. Ik heb dit is een gekoppeld.
Werkt dit echt?
Ja, het is heel interessant. Nou, voor autoriteit.
Ja.
Hè? Dus als je zegt, ik heb een idee. Stilte. Mm-hmm. Dan worden mensen eerder, misschien, ik heb een geweldig idee, want namelijk zo. En dus we willen
een soort anticipatie opbouwen bijna.
Ja. Een heel klassiek voorbeeld, dat is, dat noem ik dan ook de Bill Clinton. Wat hij klassiek deed, was een pauze voor het laatste woord in de zin. Ja. En de grap is dat op het moment dat wij een pauze laten vallen, dat jij ondertussen gaan mensen in hun eigen hoofd toch? Gaan aan het puzzelen. Wat zou er nu komen? Nou, dat deed hij dus standaard. Nou, dat is zo hilarisch. En een korte zin heeft ook als voordeel dat daarna dus heel makkelijk een pauze kan. Mm-hmm. Waardoor wij nog nadenken over wat daar net gezegd is. Dus het geeft eigenlijk een soort enorm uitroepteken aan wat daarvoor gezegd is.
We hadden onlangs een podcast opgenomen met Sharon Kroes. Die doet dat volgens mij ook heel vaak, bedenk je me nu ineens.
Heel, heel vaak. Ja.
Korte zinnen. Ja. Pauzes laten vallen. En hij komt inderdaad over als de meest overtuigende man. Nou, hij is ook wereldkampioen debatteren geweest. Precies. Dus blijkbaar werkt het.
En wat hij ook heel goed gebruikt. Hij zegt, iedereen gebruikt er andere woorden voor. Maar je hebt ook zinnen die de zin daarna belangrijk laten doen klinken. Ja. Dus wat nou, als ik één ding mag meegeven, is het volgende punt. Of als we echt niet moeten vergeten, is dit. Nou ja, die zinnen maken de zin daarna natuurlijk
Remco Klaas,
indraaiend.
De pre-pumpers volgens mij.
Precies. Ja. Nou, je hoort nu een commercial, of dit is een tijdje heel in zwang geweest in Nederland. En dan zegt, luister goed naar de volgende boodschap.
Ja, nou, fantastisch. Ja.
Ja. Hoe goed kan je radiocommercial maken inderdaad?
Ja, dat zijn van die framers en nudging en zo heet het natuurlijk ook. En dat is dat je alvast preludeert. Bijvoorbeeld ook by now, you must have guessed, this is a wonderful product. Nou, dat by now, dat is natuurlijk ook dat, hè, dat mensen alvast horen. Oh, oké, ik moet nu alvast gaan bestellen. Hè, dus het is heel interessant hoe je taal kunt gebruiken. Ja. Korte zinnen.
Ja. Hey, jij bent heel goed in het versterken van iemands natuurlijke overtuigingskracht. Dat is jouw ding. Toen je in het begin van dit gesprek het had over het verlagen van je stem, denkt elke luisteraar, oh, dat deed Margaret Thatcher ook.
Ja.
Hoe zit het? Hè? Mensen zullen dan ook zeggen, ja, wanneer ben ik dan nog mezelf? Ga ik zo meteen zo praten? Wanneer versterkt het jezelf? Hoe kun je het zodanig doen dat het wel nog bij jezelf blijft, zonder dat je toneel gaat spelen?
Ja, fantastische vraag. Als wij echt iets menen, dan zakt onze stem. Sowieso. Dus het is niet een soort exotisch talent. De een praat hoger dan de ander, maar we zakken allemaal in toonhoogte op het moment dat we iets heel erg menen. Hè? Oh, wat een leuk boek. Weet je wel? Dan meen je het. Dus wat een geweldig boek. Weet je, dan zakt het alvast. Ja. Dus het is ook zoeken in hoe klink ik eigenlijk als ik iets heel erg meen. We doen overigens, ik kan mensen ook een oefening geven waardoor ze nog veel lager kunnen, nog veel indrukwekkender klinken, maar het zit al in ons.
Kunnen we het doen? Is dat te lastig op podcast? Werkt dat alleen maar op seminars?
Ja, het is wel lastig. Ja, ik moet het ook voordoen met een bepaalde buikbeweging en dat wordt nu wel heel complex.
Ja, zeker.
Maar op het moment dat, dus als mensen dat weten, dat helpt misschien. En verder kun je het dus trainen om hem vaker lager te gebruiken. En hoe meer je hem in de laagte gebruikt, hoe natuurlijker het klinkt. En ik denk dat Thatcher zeg maar de hele tijd zeg maar alles heel indrukwekkend liet klinken. En dit is zeg maar de manier waarop ik het nu doe, is niet zo effectief. Het is juist fijn als je het ook kunt variëren. Dus als je enthousiast bent, alsjeblieft spreek snel en hoog. Want dat past bij een sympathieke uitstraling juist.
Ja, niet iedereen hoeft de Ivo Opstelten effect te hebben. Precies. De hele tijd langzaam en een beetje diep.
Het zou heel raar zijn, ja.
En iedereen valt te slapen op een gegeven moment, vrees ik ook.
Dus het zit mooi in de... juist ook het contrast... en het kan heel erg helpen om aandacht te vragen. En aan het eind van je betoog. Dus als je zegt, oh jongens, er is nog één heel belangrijk ding. Nou, dan denkt iedereen, jij gaat nu de koffie in doen, zeg maar. Maar je zegt, nog één ding. En daarna ga je heel enthousiast vertellen over het ding. En aan het eind zeg je dan niet, nou ja, het was maar een ideetje hoor. Of, nou tot zover deed mijn idee. Maar dan zeg je, tot zover mijn idee. Of ik ben benieuwd wat jullie vinden. En dan kan je hem weer echt mooi neerzetten. Klinkt meer indrukwekkend.
Als je nou een lezing geeft, hè, je hebt liever een masterclass, zei je net al, maar goed, de lezingen doen we er al.
grapje.
Het was een duivels dilemma. Als je een lezing geeft en je hebt de hele zaal en de zaal heeft een klein beetje Korsakoff en ze kunnen één tip meekrijgen van wat je ze hebt verteld. Wat is dan eigenlijk de belangrijkste tip of advies die je uit je lezingen wil meegeven. Ja, die willen we vandaag ook meegeven.
Ja, oh fijn. Bestudeer jezelf als je ontspannen bent. Hoe ben jij als je op je best bent? Dat is degene die je moet imiteren als je gestrest bent. Hm. We zijn allemaal overtuigend als we ontspannen zijn. Daarom kunnen kinderen bijvoorbeeld ook goed overtuigen. En er zijn cursussen doen als Obama. En ik geloof daar niet zo in, omdat je dan dus weer je best gaat zitten doen. En je best doen is nou net wat je doet als je gestrest bent. Dan ga je jezelf overschreeuwen of je gaat een beetje fladderen en een beetje haasten. Of je verstrakt. En dat fight, flight, freeze is nou precies wat je niet wil. Zoals Greta Thunberg helaas, zeg maar, toen ze het grote podium had in New York. Helaas net helemaal overmand door emoties. En haar boodschap is daar te belangrijk voor. Echt, verdient het om... daar gaat ze alle ruimte voor krijgen natuurlijk. Hè. Dat gunnen we haar allemaal. Dat was dan net jammer dat ze net even dat ze helemaal overmand...
De stressfactor. De
stressfactor, ja. Dus voor dat ene moment, verder is ze super overtuigend. Wat je ziet het bij Bernie Sanders bijvoorbeeld in zijn campagne. Dat hij nogal verhard en boos over Trump. En als hij heel goed is, eigenlijk sinds Ocasio-Cortez hem endorsed en met hem meegaat op campagne, zie je ook zijn ontspannen kant. Zit hij lekkerder in zijn vel? En dat is kennelijk het geheime ingrediënt. En dus je moet niet zeg maar Obama nadoen of Merkel, maar want dan ga je weer je best doen. Het is juist jezelf zoals jij bent, als je op je best bent. Daar zit eigenlijk het antwoord.
En dat ben je dus al. Dan hoef je niet iemand, hoef alleen maar jezelf na te doen. Maar dan in de situatie waarin je het wel even lekker uit je mond komt. Top!
Pascal, ik wil je hartelijk danken voor je kennis en inzichten tijdens deze podcast. We gaan zo meteen luisteren naar een audiofragment uit een van je recente seminars voor Denkproducties. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik jou als luisteraar hartelijk bedanken voor je tijd en aandacht tot dusver. En hopelijk heb je handvaten gekregen waarmee je morgen, straks of na het weekend, een beetje afhankelijk wanneer je de podcast luistert, je klanten, collega's of leidinggevenden nog effectiever overtuigt. Vond je dit tot nu toe een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren op DenkTank via je favoriete podcast-app. En schrijf je vooral in voor de nieuwsbrief van Denkproducties om te zien wanneer je Pascal tijdens een seminar tegen het lijf kunt lopen. Wat je zo altijd deze seminars kunt leren, dat hoor je nu. We gaan luisteren naar een onderdeel van de lezing van expert overtuigen Pascal van Koetem.
We doen onderzoek naar wat geeft nou autoriteit. En Bob heeft natuurlijk al een paar dingen genoemd. Er zijn eigenlijk drie dingen, zoals ik zie, die je meteen autoriteit kunnen geven. U kent al deze twee mensen, ook de mevrouw rechts. Jeanette Yellen, de opvolger van Ben Bernanke. En ik kan me zo voorstellen, als je haar zou zien in de Albert Heijn, dat je misschien niet meteen denkt, hier staat de voorzitter van de Fed. Wat verschaft onmiddellijk autoriteit? Natuurlijk je positie. En je kunt dat eigenlijk op drie manieren beschrijven. Wat staat er op je kaartje? Hoeveel toegang heb je tot macht? Of hoeveel macht heb je zelf? Kun je mensen sanctioneren? En je kunt zeggen dat hoe groter de afstand tussen jou en degene die je beoordeelt in hiërarchie, hoe meer autoriteit je de ander toekent. Het tweede zijn ook resultaten die je kunt noemen. En in Nederland met stip op 1 natuurlijk de derde, welke kennis je hebt en expertise. Klopt of niet? Dat is echt een cultureel ding. In de landen om ons heen, bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland, zijn mensen veel gevoeliger voor de positie die iemand heeft. Een vriendin van mij is arts. Ik ben ooit met haar geweest in Engeland. Daar heeft ze gewerkt. En er stonden mensen echt knipmessend bij de deur als ze binnenkwam. Dat hebben wij hier niet. Wij zeggen toch eerder, nou Frits, ik heb het zelf even gegoogeld. Zeggen we tegen de huisarts. We zijn minder geïmponeerd door iemands functie. Zijn hier mensen die internationaal zaken doen? Ja, ze houden rekening mee. Wij zijn niet zo geneigd om onze titel te noemen. In het buitenland is het essentieel. Wij vinden het allemaal een beetje opsmuk en gekkigheid. Maar het is echt nodig. Cultureel bias. De tweede manier is door spullen. En dit is een foto uit een heel oud onderzoek. Hilarisch onderzoek van Doob en Gross. Misschien heb je er wel eens over gelezen. En wat ze hebben gedaan is zogenaamd de horn honking experiment. Wat hebben ze gedaan? Zijn hier mensen in de zaal die twee auto's hebben? Dus dan praten we over zeg maar een beetje een powerbak. Echt, we praten niet over groot als in een Citroën Picasso, maar echt een stevige statusbak en een gezellige bescheiden middenklasser. Iemand, ik zag u net een vinger opsteken. Kloppen die auto's hier zo, ja? Wat zijn het? Je twijfelt? Een Volvo en een Porsche. Ik zou zeggen, die zijn allebei aan die... Was dat die mooie klassieker die vanochtend hier naartoe... Nee. Iemand die die twee type auto's heeft. Ja, wat heb jij voor auto's thuis?
Ik heb een Audi A5 Cabrio en een Golf.
Audi A5 Cabrio en een Golf. Nou, stel je voor, je kan het vanavond meteen testen. Wat houden die experimenten in? Je gaat in de auto en je staat voor een stoplicht. En je zorgt dat je vooraan staat bij het rode stoplicht. Het stoplicht gaat op groen en je trekt niet op. Je collega-onderzoeker ligt op de achterbank met een stopwatch en die klokt hoe lang het duurt voordat de auto achter je gaat klaksoneren. Het is een beetje open deur, maar denk je dat het verschil uitmaakt in klaksoneersnelheid of je dat doet in de A5 of in de Golf? You bet, mensen wachten veel langer met klaksoneren op het moment dat er een grote statusauto voor staat. Dat mensen zelfs denken, goh, wat duurt dat stoplicht hier lang? Het hele rood, het hele groen gemist. Dus spullen werken. En dat geldt zelfs in Nederland, die experimenten. En veel experimenten zijn gehaald in Nederland. Wij zijn gevoelig voor spullen die mensen aandoen, bij zich hebben. Derde categorie, en dat is eigenlijk misschien wel het allerinteressantst. Hoe kun je nou als persoon... Dus niet op je titel of wat je bij je draagt, je kleding, spullen. Hoe kun je zelf autoriteit uitstralen? En ik vind het heel leuk om dit te vertellen. Ik heb maar heel korte tijd. Maar we hebben een 2 minuten oefening waar mensen van zeggen later... ik kan vanaf nu overal binnenkomen dat mensen naar me luisteren. Dat mensen denken, ja, goh, als ik het zo vertel, dan ben ik geloofwaardig. Wat geeft nou dat wij zomaar instantaneel naar iemand gaan luisteren? Ik kreeg ooit een boek onder ogen van Keith Johnstone. En hij beschrijft hoe je improviseren kunt met acteurs. En hij beschreef 2 soorten gedrag. Namelijk gedrag dat past bij een koning en gedrag dat past bij een knecht. Wil je allemaal eens gaan staan als een koning? En wat je je daarbij voorstelt... dat voelt lekker. Hoe ziet dat eruit? Rechtop, hè? Enorme smile natuurlijk. Dat is, wat voor snelheid van bewegen hoort er bij een koning? Langzaam. Maar wat voor stem hoort erbij?
Laag.
Hi! Hoor je nooit? Dus altijd hallo, dag. Professioneel, alles onder controle. Nou, wil je nu eens gaan staan als knecht? Dat voelt al wat meer in elkaar. Wat voor snelheid hoort er bij een knecht? Stel, jij vraagt mij en dan kom ik natuurlijk aangespeerd, ik kom niet. Dus ja. Of je staat verstrakt bij de deur, dat is ook heel erg knecht natuurlijk, helemaal bevroren. Dit heb je misschien kunnen ervaren. Jij noemde net ook al een paar voorbeelden. Het gaat gemakkelijker om te vertellen als koning, waar of niet. Er is meer contact, we gebruiken positievere taal. Misschien voelde je ook zelf meer ontspannen terwijl je vertelde als knecht of als koning. En mensen blijken de inhoud überhaupt te kunnen horen. Meer interessant nog, het blijkt de voorwaarde voor autoriteit. Ik wil het graag toelichten. 3 inzichten, heel kort. Eerste inzicht, als ik de hersentheorie erop nasla. Op het moment dat wij gespannen raken, gestrest raken, gaan we knechtengedrag vertonen. Knechtengedrag komt in 3 vormen. Fight, ik zal het even nog een keer uitleggen. Dat is natuurlijk ontzettend sneu. Dat is een vechtende knecht. De trap naar beneden, lik naar boven. Je hebt de vluchtende knecht. Anders leg ik het nog even uit hoor. Dat is flight, hè? Vluchtend. En je hebt de freezing knecht. Dat is degene die, je snapt hè, die dichtklapt. Of, dat is ook variant op freeze gedrag. Ik wil het wel even nog toelichten. We hebben echt gelijk, de afdeling is echt wel op koers. Nou, je ziet iemand, je hoort iemand praten, maar je merkt toch dat ze niet helemaal ontspannen zijn. Dat is ook knecht. Fight, flight, freeze is wat er gebeurt op het moment dat wij gestrest raken. Je best doen is knechtengedrag. 2e inzicht, op het moment dat je ontspant, schuif je op naar koningengedrag. Herken je dat? Je gaat rustiger praten. Je neemt meer de tijd, je stem zakt, enorme glimlach. En het 3e inzicht is het allerbelangrijkst.
We hebben onderzoek gedaan door 5 jaar lang zoveel mogelijk banden te bekijken, fragmenten van gesprekken, speeches en vergaderingen. En ik heb steeds het beeld laten bevriezen op het moment dat de toehoorder of de toehoorders zaten te knikken, zaten te juichen, zaten te schrijven. En herleid, wat deden die mensen? Er waren een hoop dingen die overeen kwamen, maar er waren weer dingen die mensen anders deden. Maar er was werkelijk één ding dat al die mensen hetzelfde deden. Op het moment dat ze aan het woord waren, deden ze koningengedrag. En dat leidt tot de volgende hypothese. Op het moment dat wij aan het woord zijn, plaatst de toehoorder ons in de positie van autoriteit. En op het moment dat je in die rol stapt, je doet als een autoriteit, voelt dat normaal. Hoe voelt het als iemand praat en die gedraagt zich als een knecht? Zou je dat onder woorden kunnen brengen? Ik kan het wel even demonstreren. Ongemakkelijk, plaatsvervangende schaamte. Waar of niet? Je hebt het zelfs 1-op-1 al kunnen merken. Op het moment dat je aan het woord bent, moet je je als een autoriteit gedragen, lees, doen als een koning. En het mooiste ervan is, het is gedrag zoals jij zelf doet als je op je best bent. Op het moment dat jij ontspannen bent, ben jij op je best. Op het moment dat je gespannen bent, hou dan dit in de gaten. Zodra je je mond open doet of je wil autoriteit uitstralen, wil je in 1 keer impact maken als je binnenkomt, ga jezelf observeren, hoe doe ik als ik op mijn best ben. Je bent op je best als je je thuis voelt. En je zou even als mental note kunnen nemen, zoals Willem-Alexander en Maxima doen. He, dus denk niet aan arrogantie, dat is een vechtende knecht, maar gewoon heel ontspannen. Jongens, Mozambique gaat niet door. Nou, dan doen we Griekenland. He, alles onder controle, alles is oké. Okay. Dat ze thuis 2 keukenkastjes doormidden hebben geslagen, zullen wij nooit weten. Alles is oké. Okay. Laat je dat uitstraalt.
Dat was hem dan. Dank je wel voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van DenkTank, de podcast van Denkproducties. Wil je leren van de beste sprekers en trainers uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren via je favoriete podcast-app. En wil je ons echt een plezier doen? Laat dan een reactie achter via iTunes. Dat helpt de podcast om beter gevonden te worden. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.